Laten we het woord van God openen met elkaar. Tweede Korinthe hoofdstuk 5, vers 10. Oh, beginnen wij 1 Korinthe 3, ook goed. 1 Korinthe 3, vers 10 tot en met 15. En de tweede is 2 Korinthe 5. Overeenkomstig de taak die God me uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Maar op dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro. Onthoud het goed. Goud, zilver, edelstenen aan de ene kant, hout, stro en hooi. Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen. In 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 10, daar schrijft Paulus: want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Ik heb goed geluisterd naar de preek van vorige week van Danny. En eigenlijk in diezelfde lijn wil ik vanmorgen voortgaan. Alleen ik wil eigenlijk het perspectief nog even wat verder wegleggen. Ik wil het niet alleen hebben over wat God in je leven hier en nu kan en wil doen. En over het volgen van Gods leiding, Gods stem daarin. Vanuit het voorbeeld van Abraham. Maar ik wil vanmorgen kijken naar de eeuwigheid. Eigenlijk nog veel verder weg, want alles wat wij in het hier en nu doen, alles wat wij in het hier en nu zeggen, alles wat wij in het hier en nu opbouwen, heeft consequenties voor de eeuwigheid. En ik weet niet of je wel eens iets hebt moeten verbouwen in huis, en dat je dan een aannemer in dienst neemt, en dan blijkt achteraf dat iets niet goed gedaan is. En dan na 2, 3 jaar blijkt dat het materiaal toch niet helemaal goed is, of dat er goedkoop bouwmateriaal gebruikt is, en dat eigenlijk wat beloofd is niet waargemaakt kon worden. Wie heeft dat wel eens meegemaakt trouwens? Of ben ik de enige die... Kunnen jullie allemaal anders andere adressen geven met wie ik in zee moet gaan? Wij hadden bij ons thuis een aanbouw, en dat wisten we niet toen we hem kochten, dat stond ook niet in het keuringsrapport, maar waar geen fundament onder lag. Nou, en als het dan heel hard gaat regenen, dan gaat het ook best heel hard zakken. En we hadden bij ons in de tuin, hadden we allemaal grind liggen. En dat grind, dat lag zeg maar onder vuilniszakken. En als het dan heel hard gaat regenen, dan gaat het er ook heel bijzonder uitzien, moet je zeggen. En zo kun je in je huis allerlei dingen hebben, verborgen gebreken, die pas door weer en wind en door storm aan het licht komen, toch? Nu vergelijkt Paulus de gemeente met een bouwwerk. En tuurlijk, crisissen zorgen ervoor dat er ook van alles en nog wat aan het licht komt. De storm en wind waar een gemeente doorheen kan gaan. Maar Paulus heeft het ook over dat het oordeel van God ook een vuurproef is waar je doorheen gaat. En alles wat van waarde is, alles wat eigenlijk mee kan gaan de eeuwigheid in, dat blijft overeind staan en de rest verbrandt. En Paulus heeft het zowel over de gemeente als collectief, als bouwwerk. Hij spreekt even later ook over de tempel van de geest, de gemeente als tempel van Gods geest, waaraan gebouwd kan worden. En Paulus, die weet van zichzelf, alles wat ik doe, bouwt aan deze gemeente. En alles wat ik doe, moet ik laten verantwoorden ten opzichte van mijn opdrachtgever, ten opzichte van mijn meester, Jezus Christus. En daarom is hij heel zorgvuldig met hoe hij aan de gemeente aan het bouwen is. En hij zegt zelfs over zichzelf in 1 Korinthe 9, dat hij zijn geloof ziet als wetloos, waar hij de prijs wil kwalificeerd worden naar anderen de spelregels opgelegd te hebben. Dus Paulus is zich hyperbewust van zijn opdracht. Paulus is zich hyperbewust van alles wat hij doet, heeft eeuwige gevolgen. En daarom bouwt hij volgens de leiding van Gods geest en geeft hij zich daar 100% voor. Maar hetzelfde geldt ook voor ons. En ik zou een hele preek kunnen houden over hoe je als gemeente een bouwwerk bouwt met elkaar wat de vuurproef van de eeuwigheid kan doorstaan. Maar ik leid deze gemeente niet. Dat lijkt me meer iets voor Danny om daar nog een keertje over te spreken. Of Zet. Ik wil het vanmorgen hebben over ons persoonlijke levensbouwwerk. En in dat collectief wat we zijn met elkaar, heb je ook je eigen verantwoordelijkheid. En je zult ook persoonlijk daarop worden beoordeeld. Ik geef les van een middelbare school en heel vaak zie je ook bij groepsopdrachten. Je hebt altijd van die type leerlingen die dan gelijk gaan kijken wie gaan zich heel hard inzetten. En dan gaan ze als een soort parasieten in zo'n groepje zitten en zelf helemaal niks doen. En zo kan je ook, in de gemeente zitten. En dan kan je als gemeente van alles en nog wat voor elkaar krijgen. Maar een goede beoordeling zorgt er ook voor dat de persoonlijke inspanning wordt beloond, toch? En dat is wat Jezus gaat doen. Wij zullen allemaal beloond worden voor hetgeen we hier op aarde hebben gedaan voor het koninkrijk. Wat wij in de naam van Jezus voor de Vader hebben gedaan. En Paulus zegt zelfs dat wij voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. En daar is nogal wat verwarring over. Hoezo voor Gods rechterstoel verschijnen? Voor de rechterstoel van Christus verschijnen? Er is toch geen veroordeling wie Christus Jezus zijn? Amen. Heeft Paulus de Romeinenbrief niet gelezen? Of is hij iets vergeten? Hij heeft het zelf opgeschreven. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Schrijft hij aan de Romeinen. En aan de Korinthe-gemeente schrijft hij: we moeten allen voor Christus rechterstoel verschijnen. Hè? En dat heeft ermee te maken met dat Paulus ook schrijft dat er geen ander fundament is dan Jezus Christus. Want dankzij Jezus Christus zullen we niet veroordeeld worden. En zullen we niet voor Gods rechterstoel verschijnen om veroordeeld te worden voor wat er allemaal in ons leven heeft plaatsgevonden. God zij dank. Tenminste, wat mij betreft. Maar wij zullen niet veroordeeld worden, wij zullen wel beoordeeld worden. En dan gaat het niet over welke straf gaan we krijgen die we verdienen, want we krijgen niet wat we verdienen, we hebben genade dankzij Jezus Christus. Maar dan gaat het over de vraag, wat voor beloning kan God ons geven in de eeuwigheid? Wat kan hij ons toevertrouwen? Wat kan hij van zichzelf kwijt? En wat in ons hart en in ons karakter en in onze daden kunnen de vuurproef van de hemel doorstaan en weerspiegelen iets van Gods heerlijkheid, zodat God nog meer van zichzelf in ons kwijt kan. Ik ga het straks over die beloning hebben. Maar eerst even hoe wij beoordeeld zullen worden. Misschien wel handig om te weten vooraf, toch? Zoals ik al zei, ik werk in het onderwijs en wij hebben elk jaar een beoordelingsles. Dat hebben jullie vast ook, of niet? Een beoordelingsles, het is altijd best wel spannend. Dan komt de afdelingsleider achterin zitten, meestal bij de klas die het allerergst is. En dan krijg je van tevoren, dat is wel fijn, heet niet meer een beoordelingsformulier, maar het heet de kijkwijzer. De kijkwijzer. Waar kijkt hij naar? Als hij achterin zit met zijn pen en papier. Waar kijkt hij naar als HAVO 4 binnenkomt? Waar moet je op letten? Wat moet je kunnen laten zien om te laten zien dat je een bekwame docent bent die zijn salaris waard is? Weet je dat er ook voor ons een kijkwijzer is? En dat wij van tevoren al kunnen zien waar we op beoordeeld zullen worden. Dat is zo handig. Want dan weet je precies waar je op moet letten. Er is zelfs een website, hè, waar de kijkwijzer staat waarmee de Heer Jezus je gaat beoordelen. Wist je dat? Dat is handig. Kan je voor jezelf al een beetje kijken hoe ver je bent. Ik zal jullie even de website geven. Schrijf maar op. www.debijbel.nl. Op grond van wat Jezus gesproken heeft, op grond van zijn woorden, zullen wij beoordeeld worden. En ik wil vanmorgen, voordat ik iets ga zeggen over het hart van de Vader, en ook naar aanleiding van de gebeurtenissen van gisteren, voordat we daar komen, wil ik 3 kijkwijzerpunten meegeven waarop jouw leven en mijn leven wordt beoordeeld. Het is goed om daar even notitie van te maken. He, wie schrijft, die blijft. Maar schrijven zorgt ook voor dat, dat je een motorische handeling doet waardoor het beter blijft hangen. Hier moet je echt mee aan de slag gaan. En dat zeg ik niet omdat het mijn preek is, maar dat zeg ik omdat het zo belangrijk is om je bewust te worden dat wat je doet eeuwigheidsconsequenties heeft. En dat je dus bezig bent met het opbouwen van een beloning of niet. Want dat is wat Paulus schrijft. Hè? Er zullen dus mensen zijn in het Nieuwe Jeruzalem die gered zijn dankzij Jezus, die met witte kleren daar rondlopen, die roepen halleluja, ik ben hier, eer aan het lam, ik ben gered, en tegelijkertijd niks hebben. Omdat alles wat ze meenamen verbrand is door die vuurproef, kon de vuurproef niet doorstaan, en vervolgens komen ze met lege handen in de eeuwigheid. Er is dus in de eeuwigheid een gradatie van wat je kan ontvangen, wat God je kan geven, wat God je kan toevertrouwen. En er is ook een bepaalde mate waarin hij niet aan je kwijt kan. Zelfs tot zover dat sommige mensen net gered zullen zijn, maar eigenlijk kunnen ze verder niks toevertrouwd worden. Hoe pijnlijk zou dat zijn als dat over jou of over mij zou gaan, toch? En er is heel veel potentieel, heel veel schatten in de hemel, heel veel van Gods heerlijkheid, heel veel verantwoordelijkheid die hij voor de grondlegging van de wereld voor jou bestemd heeft. Voor jou heeft klaargelegd. Want er moet heel veel gebeuren in dat koninkrijk van God. We gaan niet alleen God aanbidden. Er moeten mensen onderwezen worden, er moet verantwoordelijkheid gedragen worden voor steden, er moet bestuur zijn in het koninkrijk. En God gaat mensen dingen toevertrouwen, maar alleen mensen die zijn hart en zijn karakter weerspiegelen en die hem kennen. En hoe beter je hem kent, hoe meer hij kan toevertrouwen. En hoe minder dat zo is, hoe minder verantwoordelijkheid je kan dragen. En hoe pijnlijk zou het zijn als je erachter komt voor Gods troon, dat hij je zoveel had willen toevertrouwen. Maar dat je in je leven zulke keuzes hebt gemaakt, zo'n desinvestering hebt gedaan, om maar even zo te zeggen, dat God jou niet kan geven wat hij wel voor jou had klaargelegd. Dan kan je nog steeds gered zijn, maar dat is wel een ramp die ik mezelf wil besparen en die we ons allemaal zouden moeten besparen, toch? Dus let op, waarop worden wij beoordeeld in de hemel? De kijkwijzer. Nummer 1. De hemel beloont wat in het verborgene is. De hemel beloont wat in het verborgene is. Het zijn niet mijn woorden. Ze komen rechtstreeks van Jezus uit de bergrede. En Jezus spreekt over bidden, vasten en geven. En dan heeft hij het erover dat mensen op de hoeken van de straat gaan staan om daar de hele mooie gebeden op te zeggen. Dat zou ook hier op het podium kunnen. Dat mensen prachtige woorden over God kunnen spreken met het oog op de beloning wat anderen ervan vinden en daar dan een applaus voor geven. En mensen kunnen zelfs vasten en je uitsloven voor God En vervolgens dat eigenlijk ten diepste niet voor God doen, maar om ergens goedkeuring, applaus, waardering op te halen bij mensen. En Jezus waarschuwt ons daarvoor. Matteüs hoofdstuk 6. En dan zegt hij, als je wil bidden, trek je terug in je kamer. Zorg dat er niemand bij is. Want de Vader die in het verborgene ziet, zal je belonen. En als je gaat vasten, zorg er dan voor dat je er zo uitziet. En in dit geval ook zo ruikt. Dat niemand in je omgeving het merkt. Want als je het alleen voor de Vader doet, dan kun je geen beloning ontvangen van mensen die zeggen, die Timon is zo geestelijk, die Timon die kan het zo mooi zeggen, die Timon doet het allemaal zo goed. Dan staat het nog allemaal uit en dan kan de Vader dat nog belonen. Christine Kane, een spreekster die over de hele wereld in stadions spreekt, die was een keertje op een conferentie samen met Joyce Meyer. En ze gaf een vlammende preek, echt een geweldige preek. En de mensen die lagen aan hun voeten de kracht van God die uit haar mond kwam en de wijsheid van God. En toen ze klaar was, stonden de mensen op en ze gaven haar een daverend applaus. Wauw, geweldig gedaan. Wat hebben we de Heer ervaren in jouw preek? En toen zei in de pauze Joyce Meyer tegen haar, ik hoop dat je ook nog wat leuke dingen in het verborgene doet, want je beloning hiervoor heb je nu wel gehad. Snap je hem? En ten diepste vinden we het zo leuk, hè, om van een ander te horen dat we dingen goed doen en om van een ander te horen dat we mooi kunnen spreken, dat we mooi kunnen bidden. Maar God kijkt anders. God kijkt naar ons hart en kijkt naar onze intenties. Waarom doen we de dingen? En als je alleen maar in je kamer bent en alleen maar daar tot God bidt en hij de enige is die het hoort, dan kan hij ook de enige zijn die je daarvoor beloont, toch? En ook als het gaat om geven. Daar zien wij zulke andere voorbeelden van. We prijzen altijd degene die heel veel geven, zowel in de wereld als in de kerk, maar God kijkt daar anders naar. Laatst was Louis van Gaal op de radio om te vertellen dat hij 1.000 euro ging overmaken naar de Kankerstichting. Zo, 1.000 euro, joh, met jouw inkomen moet je dat wel doen, maar... Dat is wat we in deze wereld doen. Hè. We vertellen aan iedereen, dit is wat we gegeven hebben. We graveren in de stenen. Eerst de steen is gelegd dankzij die en die. En we prijzen alle grote gevers. Maar in eerste instantie kijkt God naar het hart. Waarom heb jij gegeven? Heb je het voor mij gedaan in het verborgene? Ik ga zo nog wat over dat geven zeggen. Dus alles wat je investeert, hè, je moet heel goed altijd, als je met rendement bezig bent en je denkt, als ik wil een goed pensioen hebben, dan ga ik kijken, waar ga ik in investeren? Nou, dit gaat niet over je pensioen, dit gaat over een veel langere periode, dit gaat over de eeuwigheid. Als je wil investeren in je pensioen in de hemel, dan moet je investeren in je tijd met de Vader in het verborgen. Dan moet je investeren in het vasten op een manier zodat niemand het ziet. Dan moet je investeren in het geven op een manier waarop je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. Dat is wat Jezus zegt. Dit is de kijkwijzer. Amen. Amen, dan weet je ervan. Tweede is, de hemel beloont inzet voor het koninkrijk. Want Paulus spreekt over goud, zilver, edelstenen als bouwmateriaal en over hout, stro en hooi. Wat is het verschil tussen die twee? Als je goud investeert in Gods huis, in je relatie met God, in zijn koninkrijk, dan geef je het meest kostbare wat je hebt. Nou ja, sommige edelstenen zijn volgens mij zelfs nog meer kostbaar. Maar het gaat erover dat je het koninkrijk zo op waarde schat. God zelf zo op waarde schat. De missie van de Vader zo je eigen hebt gemaakt. Dat het het centrum van je wezen is en dat het meest kostbare wat je hebt aan tijd, aan energie, maar ook aan geld geïnvesteerd wordt in alles wat het koninkrijk van de Vader dichterbij mensen brengt en dichterbij jezelf brengt. En dan kun je dus investeren in het beste wat je hebt, maar je kan ook de restjes van wat je hebt geven. Hè? Zoals je wel eens collecte hebt aan de deur en denk je, och, oh ja, nou heb ik eigenlijk geen zin om wat te geven, maar ik kan het ook niet maken om helemaal niks te geven. Ik kijk nog even of ik ergens een euro heb liggen. Zo kunnen we ook aan het Koninkrijk van God geven met onze inzet, met wat er in ons is. En weet je, we hebben het ook vaak over geen tijd. Maar eigenlijk laat onze tijd ook zien wat we belangrijk vinden. Wat we waardevol vinden. Wat we de moeite waard vinden om tijd in te investeren. Want als we ergens geen tijd voor hebben, dan betekent het dus eigenlijk dat er iets anders is waar we wel tijd voor hebben, wat we meer waarderen en belangrijker vinden, toch? En waar kijkt de hemel naar als het gaat over onze inzet? Heb je echt ten volle ingezet om de Vader lief te hebben? Heb je ten volle ingezet om de doelen van het Koninkrijk na te jagen? Heb je offers gebracht en ben je er helemaal voor gegaan? Of, ah ja, ik ben zo blij, Jezus redde mij, ik ben gered, ik zie het allemaal verder wel in de hemel. Ik ga op zondag naar de kerk en op maandag zie ik het verder wel lekker zelf. Dit zijn even twee uitersten. Maar op je inzet zul je worden beloond. Nou, even iets over dat geven, hè? Die inzet wordt ook zichtbaar in onze portemonnee. Wist je dat als jij je ING-account opent, dat de Vader meekijkt? En dat hij niet alleen ziet wat erin komt, maar ook ziet wat eruit gaat. En dat je ook kan zien aan wat eruit gaat, wat je belangrijk vindt in het leven en waar prioriteiten liggen. En dat zelfs als je geeft in het Koninkrijk van God, dat je een investering doet in de eeuwigheid. Wist je dat? Dat het zo werkt? He, jij geeft geld aan een organisatie die in Roemenië goede dingen doet, die het Koninkrijk van de Vader dichterbij brengt. En dan komt dat, en dan komt het moment dat het oordeel komt, de beoordeling. En dan gaat het rendement uitgekeerd worden en dan zegt de Vader, wauw, wat hier allemaal gebeurd is, dat is geweldig. Dat is zo mooi, dat wil ik gaan belonen. Maar ik zie dat dit ook mogelijk gemaakt is vanwege giften uit Nederland. Wie is degene die hieraan heeft gegeven, zodat mensen tot Jezus konden komen? Oh, jij daar, mooi. Ik ga jou laten delen in de zegen en in alle gunst die ik ze in het Nieuw Koninkrijk van mij ga geven, ga toevertrouwen, omdat jij er onderdeel van bent geweest, want je hebt geïnvesteerd. Wist je dat? Heb je zo wel eens naar je gaven gekeken? Heb je zo wel eens strategisch gekeken naar waar geef ik naar? Want als zij later beloond worden in de eeuwigheid, dan wil ik erbij zijn. Dan zou ik niet aan Greenpeace geven trouwens. Dat is een persoonlijke tip hoor. Dit was niet geleid door de Heilige Geest. Dit is Timon. Ja, en andersom is het trouwens ook zo, hè. Als je niet geeft en dingen voor jezelf houdt, omdat je eigenlijk de dingen van deze wereld en alles wat hier speelt zoveel belangrijker maakt dan het hart van de Vader dichterbij brengen op deze wereld, dan zal je ook veel minder toevertrouwd worden in het Koninkrijk. Nogmaals, dat zijn niet mijn woorden. Hè? Ik zit hier niet meer wat te kletsen. Jezus zegt in Lucas 16, over de oneerlijke rentmeester, de kinderen van deze wereld gaan slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ze weten waar ze in investeren. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, het geld, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wat je geeft heeft eeuwigheidsconsequenties. En dan zegt hij, wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En ja, dat gaat over het leven hier en nu, maar het gaat ook over wat God ons wil toevertrouwen op het moment dat we in de eeuwigheid zijn. Als wij geen hart hebben gehad van vrijgevigheid, dat het hart van de Vader weerspiegelt en waarin we lijken op Jezus en waarin we lijken op de Vader in hoe we met geld omgaan, dan kan hij ons ook niet grote dingen toevertrouwen. En ik wil dat mijn grote dingen toevertrouwd gaan worden in het Koninkrijk. Amen. De laatste kijkwijzer. Uiteindelijk gaat het erom, hoeveel hebben wij de Vader lief gehad? En hoeveel van de liefde van de Vader is zichtbaar geworden in ons? En nou zouden wij zeggen, nou, ik voel heel veel liefde voor de Vader. Als we hem aanbidden, dan word ik helemaal blij van binnen. En dat is hartstikke goed. En dat laat ook zien dat de Heilige Geest in je hart aan het werk is. Maar dat is niet waar je op zal worden beoordeeld. Je zal niet worden beoordeeld op wat je voor de Vader hebt gevoeld. Maar in hoeverre je Jezus gehoorzaam bent geweest. De hemel meet liefde in gehoorzaamheid. Ik wil nog naar de kijkwijze geven, of ik wil nog naar de kijkwijze kijken die Jezus ons heeft meegegeven. Vlak voordat Jezus wist dat hij ging sterven op de laatste avond, zegt Jezus dit. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. En in datzelfde gesprek, in vers 21 zegt Jezus, wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, oh, daar gaat die beloning al, nu, maar ook in de eeuwigheid. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. En in vers 23 zegt hij, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. En mijn Vader zal hem lief hebben. En mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Nu al, want de Heilige Geest komt in ons wonen. Maar waar zien wij naar uit? Het nieuwe Jeruzalem, God die bij de mensen komt wonen, toch? En als God bij de mensen komt wonen en jij en ik mogen in het nieuwe Jeruzalem wonen, dan wil ik met mijn huisje zo dicht bij de Vader wonen als mogelijk is, toch? En hoe meer we hem kennen, hoe meer we hem lief hebben, hoe meer we hem gehoorzamen, hoe dichter wij bij hem zullen zijn. Er zijn gradaties in de eeuwigheid. Er zijn ook gradaties op aarde in gehoorzaamheid. Oh, er is een basisgehoorzaamheid die van iedereen wordt gevraagd. Want als je Jezus helemaal niet gehoorzaam bent, dan kom je het Nieuwe Jeruzalem niet eens in. Want dan zal Jezus zeggen, waarom noem je mij Heer, Heer en doe je niet wat ik zeg? Ga weg, wetsverkrachters. Zegt Jezus, Matthäus 7, tegen een aantal mensen die van alles en nog wat gedaan hebben in het koninkrijk, maar Jezus ten diepste ongehoorzaam zijn geweest, omdat ze in zonde zijn blijven leven. En wat is dat dan, in zonde blijven leven? Want we mogen toch af en toe wel struikelen en fouten maken? Oh, absoluut. Absoluut, want daar is genade om ons op te richten. Maar in zonde leven is, de Vader ziet wat in het verborgen is, het verborgen houden en er stiekem van genieten en een dubbel leven leiden. En daarvan mag je weten, hele evangelie en de brieven van Paulus maken heel duidelijk, als je zo'n leven hebt, kom je het koninkrijk niet eens in. Dus wat moet je dan als eerste doen als je dat weet van jezelf? Omkeren. Kappen, bekeren, breken en Jezus werkelijk Heer van je leven maken. Dus we hebben allemaal een bepaalde mate van gehoorzaamheid nodig om überhaupt in het koninkrijk te komen. He, want mensen die rebels zijn en zich verzetten tegen God en zich verharden, die komen er niet in. Dat is best wel ernstig eigenlijk, hè? Maar zelfs als je in het koninkrijk komt, dan zal je liefde voor Jezus gemeten worden aan hoe gehoorzaam je aan hem bent geweest. En waarom staat er dan zoveel op het spel als het gaat over het charismatische? Ten diepste gaat het charismatische over Gods stem leren verstaan en daarop leren bewegen. En waarom is dat spannend als we daarin gaan bewegen? Omdat wat je daarvoor nodig hebt is gehoorzaamheid. En wat er dan gebeurt is als je dichter bij God komt en Gods stem gaat leren verstaan, dat dat allemaal gevolgen voor je gaat hebben waarin je ook er iets mee moet doen. Dat je ook gehoorzaam moet zijn, toch? Je hoort zo vaak van mensen die een indruk krijgen, ik moet opeens die bellen. En ik moet iemand om vergeving gaan vragen. Of ik moet die en die opeens het evangelie gaan vertellen. Of ik moet die en die gaan vragen of ik voor hem mag bidden. En elke keer als je daarin uitstapt in gehoorzaamheid, bouw je weer iets op waar de Vader je voor kan belonen. Dat is toch geweldig? En tegelijkertijd zie je hier dus zo'n scheiding komen. Want het is natuurlijk veel makkelijker om te zeggen, ja, ik ben zo blij, Jezus redde mij. Wat zegt u? Sorry, ik versta u even niet. Ik ben even met wat anders bezig. En op het moment dat we dat niet ontwikkelen, op het moment dat we daar geen progressie aan boeken, zijn we dus geen dingen aan het opbouwen die de vuurproef door kunnen gaan, waarvan de Vader kan zeggen, wauw, dit heb je uit liefde voor mij gedaan. Ik ga je daarvoor belonen. Want je hebt helemaal geen risico's genomen. Je bent nog nooit uit je comfortzone gestapt. Je hebt niets gedaan uit liefde voor anderen. Dat kan ik niet belonen. Snap jullie het? En wat is die beloning dan? Wat is die beloning dan? Joni Eriksson die zei het zo mooi. Die zei, wij mensen dragen in ons een reservoir om Gods water, om Gods heerlijkheid, om Gods liefde, om Gods glorie met ons mee te dragen. En hoe meer er in dat reservoir zit, hoe meer wij gaan stralen, hoe meer wij op God zelf lijken. Want wij zijn toch gemaakt naar het evenbeeld van God. Wij zijn toch gemaakt om te lijken op de Vader. En hoe meer de Vader naar je kijkt en Jezus in jou ziet en iets van zichzelf in jou ziet, hoe meer hij je ook kan toevertrouwen. Want Vader wil alleen maar dat koninkrijk bestuurd wordt door mensen die hem weerspiegelen. En hoe meer je hem weerspiegelt, hoe meer je toevertrouwd kan worden. En Joni Eriksson zei er dit over. Ze zegt, wij zijn reservoirs. Je kan een heel groot reservoir worden met heel veel liefde voor de Vader, met heel veel liefde voor mensen, met heel veel daden van gehoorzaamheid, en waarin God in de eeuwigheid heel veel van zijn heerlijkheid kwijt kan. Hij kan een heel klein bekertje zijn, een heel klein reservoir. En Joni Eriksson, en wie haar levensverhaal heeft gelezen, is indrukwekkend. Die vrouw is al heel lang meervoudig verlamd. Maar ze straalt nu al op aarde door de Heilige Geest. En wat zal zij stralen in de eeuwigheid? Weet je waarom? Ze heeft gezegd, ik heb een keuze gemaakt. Ik wil de grootste reservoir die mogelijk is. Wauw. Ik wil Hans vragen om naar voren te komen om vast wat te spelen. Want ik wil met jullie, ook met mezelf, een tussenbeoordeling gaan doen. Ik heb je iets verteld van de kijkwijze. Er staat nog veel meer in. Lees vooral de bergreden. Maar het is zo belangrijk dat de Heilige Geest ons ook even op het hart drukt van, wacht even, het is genadetijd. Je bent daar nog niet. Het mooie aan zo'n tussenbeoordeling is dat je ook dingen kan aanpassen, dat je dingen kan veranderen, dat je andere keuzes kan gaan maken, zodat als je uiteindelijk voor de rechterstroom van Christus staat, dat je op tijd gekeerd bent. Op tijd andere prioriteit hebt gemaakt. Op tijd andere keuzes hebt gemaakt. En in die genadetijd leven wij nu. Wat een zegen. Maar probeer je eens het volgende voor te stellen. Dan mag je ogen even dicht doen. Stel nou voor dat het morgen is dat je voor de rechtertroon van Christus verschijnt. Stel je nou voor dat het morgen is dat je jouw Heer en jouw Verlosser in de ogen kijkt. Stel nou voor dat het morgen is dat je de vruchten van jouw leven aan Hem mag overhandigen. En je zou terugkijken op je leven. Zou je dan zeggen, nou, ik kan niet wachten, kom maar op met die beloning. Of zou je zoiets hebben van, oma, wacht maar, als ik meer tijd had gehad, dan had ik dit dan gedaan en had ik dat gedaan. En dan had ik dat misschien ook anders gedaan. Nou, lieve mensen, op het moment dat je dan nu al weet, wacht dan niet tot het moment komt dat je daar daadwerkelijk zal staan. Maar als je nu al voor jezelf weet, ik moet andere prioriteiten gaan leggen. Ik moet anders gaan investeren in dat koninkrijk. Ik moet mezelf volledig daaraan gaan geven. Ik moet andere dingen gaan doen. Maak dan nu samen met de Heilige Geest een keus. om hout en stro te laten liggen. En het meest kostbaarste van wat je hebt en wat je bent. Om dat te gaan investeren in de dingen van God. Om risico's te gaan nemen, ook in dingen die je spannend vindt en die je eng vindt. Omdat je weet, maar de beloning is het waard. En het in de ogen kijken van mijn meester die zegt, goed gedaan, dat is me alles waard. Bid dat dat vuur in je gaat ontbranden. Want dat vuur, hetzelfde vuur waar je uiteindelijk voor Gods troon doorheen zal moeten gaan. En dat brandt alles weg wat zijn liefde en goedkeuring niet kan verdragen. En ik wil nog even over die vader hebben. Want wat mogen wij hem dan overhandigen? Wat mogen wij hem dan laten zien? Waar is hij blij mee? Ik wil iets over zijn hart vertellen. Dan weet je weer om wie het gaat. Dan weet je weer dat hij alles waard is. Dan weet je weer wat hij voor jou en voor mij heeft overgehad. Paulus schrijft op een gegeven moment aan de gemeente, mijn kroon, dat zijn jullie. Met andere woorden, mensen die dichter bij Jezus zijn gebracht door jou. Mensen die meer van God de Vader hebben gezien in jou. Dat is hetgeen waar je onbeloond zal worden. Omdat je daarin het hart van de Vader hebt weerspiegeld. Vanmorgen opende ik mijn telefoon. En toen zag ik op de NOS een filmpje uit Israël. Wat gemaakt was vlak voordat de lui van Hamas kwamen. Er was een rave party. En er waren allemaal jonge mensen. Ik denk dat ze 19, 20 jaar waren. Die aan het dansen waren. En het was eigenlijk al ochtend. Dus ze hadden heel de nacht doorgehaald. En wat moet daar een drugs zijn gebruikt? En wat moet daar zijn gedronken? En wat moet daar veel gebeurd zijn wat het hart van de vader zoveel pijn doet? En terwijl ze daar stonden te dansen. En er stond ook nog eens een keertje, hoe beeldend is dat, een groot Boeddha-beeld voor achter ze. Terwijl ze daar aan het reven waren, zag je in dat filmpje, zag je op de achtergrond, zag je die paragliders aankomen. En we hebben de beelden gezien van jonge meisjes die achter op de motors gebonden werden. En die als trofeeën Gaza binnengereden werden. En die het uitschreeuwden van de angst. En het Allah Akbar, wat erachter klonk, en het spugen. En sommigen werden zelfs naakt meegenomen. En overal in Israël verschijnen nu berichten. Waar is mijn dochter? Wie heeft mijn dochter gezien? Wie heeft mijn zoon gezien? Toen ik het gisteren voor het eerst zag, mijn hart brak. Ik moest huilen om wat er gebeurde. Want achter al die vaders en moeders die hun kinderen missen, wordt iets zichtbaar van de gebrokenheid van onze Vader in de hemel. Want weet je wat er is gebeurd? Deze mensen zijn ontvoerd. Dit is bewust gedaan door Hamas. Deze mensen zijn ontvoerd en achtergehouden en overal verdeeld in kelders in Gaza. Omdat ze willen dat Israël ze komt halen. Omdat ze willen dat het leger komt. En omdat ze alles klaargelegd hebben met booby traps om er een bloedbad van te maken wat we in geen tijden hebben gezien. En tegelijkertijd heb je daar die vaders die zeggen, maar waar is mijn kind? Mijn kind is daar, die moet eruit komen, die moet eruit komen. Maar je weet, het kan niet zonder dat het een bloedbad wordt. En het hart van de vader werd me weer zo duidelijk bij wat hier gebeurde. Want iemand moest naar binnen gaan. Iemand moet die strijd aangaan. Iemand moet dat bloedbad aangaan. En dat is onze Vader in de hemel. Die gezien heeft hoe wij ook afgedwaald waren van hem. En in het bereik van de machten van de duisternis kwamen. En meegenomen zijn, gebonden zijn geraakt. Achter de motor van de duivel zijn gebonden. En vernederd meegenomen zijn. Naar het koninkrijk van de duisternis. En die ontzetting die ouders hebben, die ontzetting heeft de Vader ook. En die ontzetting is er ook in de hemel, is er ook bij de engelen. Maar wie gaat er naar binnen? Wie gaat er naar binnen? En sommigen zeggen, oh, ze moeten gewoon alles plat bombarderen. Oké, okay, en als je alles plat bombardeert, wat gebeurt er dan met al die zonen en dochters die daar zitten? En zo zeggen mensen ook, oh, God moet gewoon heel die aarde oordelen en gewoon alles stoppen en alles plat bombarderen en met de engelen komen. En wat gebeurt er dan met zijn zonen en dochters? Wat was er dan gebeurd met jou en mij als dat oordeel al gekomen was? Als dat vuur deze wereld al had verbrand? En moest iemand naar binnen gaan? En hoe groot is de liefde van de Vader? Hoe groot is de liefde van de Vader? Als je kunt bedenken hoe bloeddorstig Gaza-strook is. Hoe gevaarlijk het daar is. Hoeveel haat we op tv hebben gezien. En dat je dan zegt, dat domein, dat duistere domein. Ik stap het in. Ik ga erin. Ik ga ze terughalen, want mijn kind zit daar. Mijn dochter zit daar. Mijn vader zit daar. Mijn broer zit daar. En zo is de God van Israël vlees geworden. En is man geworden. En kwam op aarde. En weet je wat er gebeurde? Terwijl die machten van de hel daarop gestapeld stonden met al die haat. En ook zichtbaar in alle mensen. Wat we vandaag ook weer gezien hebben in de ogen van Hamas. En in de leuzen van Hamas. En in het geschiet en het getier van Hamas. Bij zo'n bloeddorstige meute, daar ging Jezus naartoe. En hij ging er recht voor staan. En hij heeft letterlijk gezegd over zijn discipelen die naakt wegvluchten. Laat hen gaan. Laat haar vrij. Maak hem los. Neem mij mee. Neem mij mee. Maak mij. Het losgeld. Wat jullie willen hebben. En zo is Jezus het dodenrijk ingegaan. Zo heeft Jezus zijn leven gegeven voor jou en voor mij. Dat is wat Jezus over heeft gehad om jou te bevrijden uit die greep van de duisternis. Dat is hoe kostbaar je bent, omdat Vader dat voor jou en mij heeft overgehad. En nu ben jij, hoop ik, nu ben jij, bid ik, overgebracht van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Je bent eruit gehaald, je hebt nieuwe kleren gekregen, alles wat je daar is aangedaan. De pijn is er nog steeds, maar de genezing gaat komen, maar je bent eruit en je bent vrij. Je bent vrij. Je bent weer terug bij de Vader. Dat is het hart van de Vader. Dat is waarom hij jou heeft gered. En dan zegt die Vader, maar er zijn nog zoveel. Zoveel daar. Er zijn nog zoveel die daar vastzitten. Er zijn nog zoveel die ik graag in mijn hart wil trekken, maar die nog steeds daar zitten. Wil je met mij meebouwen? Wil je er naartoe gaan? Wil je ook je leven geven voor je koninkrijk, zodat er nog zoveel mensen gedrukt kunnen worden aan mijn hart, zodat er nog zoveel mensen vrijgemaakt kunnen worden? Want ik laat dat koninkrijk nog niet komen, want er zitten nog steeds kinderen van mij daar. We moeten nog verder gaan, want Jezus heeft gezegd dat hij pas terugkomt totdat het evangelie verkondigd is aan alle volkeren. Dat is het missie van de Vader. En die missie van de Vader, zette je hart in vuur en vlam, maakte je bewogen voor deze wereld, of zeg je, oh ja, interessant, mooi zeg, hoe laat geen studiosport? Dat is waar we op beloond kunnen worden in de eeuwigheid of niet. Is dat hart van de Vader zichtbaar geworden in alles wat we doen of niet? En we zitten nu bij de tussenevaluatie. En die Vader die jou vanuit die diepe duisternis gered heeft, die vraagt je, mag ik alles door jou heen doen wat ik door jou heen wil doen? Mag ik je alles toevertrouwen wat ik je wil geven? Ben je ook bereid om de prijs daarvoor te betalen? Wil je je hele leven in mijn dienst stellen? En als je voor jezelf zegt, ja. Ik doe dat al. Fantastisch. Mag ik dan van je leren? Oh, dat lijkt me zo geweldig om iemand nee tegen te komen die volledig in zijn bestemming leeft. Maar als dat niet zo is en er zijn dingen waar je van moet bekeren, doe dat dan nu. Ik wil je vragen om een moment te gaan staan. Uiteindelijk is het antwoord op de vraag, hoe kan mijn leven de hemelse vuurproef doorstaan, eigenlijk nog een vraag van God. Hoeveel van mijn heerlijkheid en van mijn liefde mag ik aan jou kwijt? En ik wil je vragen, als je zegt, ik ben echt door de Heilige Geest gegrepen, ik moet dingen anders gaan doen. En ik wil weer zijn liefde en bewogenheid voor mijn omgeving voelen. Ik wil weer gaan wandelen in de dingen die hij voor mij heeft klaargelegd. Ik wil weer gaan doen wat hem verheerlijkt. Ik wil me overgeven aan hem. Hier ben ik. Als je zegt, dat ben ik. En je wilt tegen de Vader zeggen, hier ben ik. Dan wil ik je vragen om nu een moment naar voren te komen. Gewoon als een zichtbaar teken naar die Vader. Ik stel me opnieuw beschikbaar. Zet uw vuur erin. Want ik wil dingen anders voor u gaan doen. Dankjewel. U mag nu komen. Blijf nog heel even wachten, want er zijn nog veel meer. Dat ervaar ik ergens in mijn geest. Ook een stukje verbolgenheid van kom op. Wees eerlijk naar jezelf en naar God. En laat hem zien hoezeer je hem nodig hebt en hoe meer je van hem nodig hebt. Kom aan, kom erbij. Het is een heilig moment. Het is nog niet het moment dat we voor Gods troon staan. Ja, in de geest wel. Maar nog niet op de laatste dag. Maar op de laatste dag zullen we wel aan deze dag herinnerd worden. Daar ben ik van overtuigd. En ik wil Gods aanwezigheid en ook de ernst van dit moment wil ik ook even zichtbaar maken. Zoals de Israëlieten ook in de tempel deden. En voel je vrijmoedig om met me mee te klimmen. Maar ik wil een moment ook knielen voor de aanwezigheid van God. Want het is niet Timon die een gebedje gaat uitspreken. Het is voor de levende God waarvoor verschijnen. Vader, we hebben als uw kinderen één gebed. Vader, stuur me bij. Spreek het maar naar hem uit. Vader, stuur me bij. Verander mij. Vader, dank u wel dat er vergeving is. Dankzij Jezus Christus voor alles wat er in het verleden is. Maar dat we door de Heilige Geest ook kracht kunnen krijgen om in de toekomst dingen anders te gaan doen. Zodat we als we voor uw troon verschijnen, we u in de ogen kunnen kijken. En dat u dan zegt, goed gedaan mijn dochter, goed gedaan. Wat ik je heb toevertrouwd heb je vermenigvuldigd en meer nog dan dat. En ik zal je ervoor belonen. Met alle liefde. Die jij kan verdragen. En die ik in je giet. En alle verantwoordelijkheid die kan je gaan geven. Vader, daar kijken we naar uit. En we vragen u, geef ons nu uw Heilige Geest. Geef ons nu uw vuur. Laat ons nu delen in uw hart. Laat ons nu delen in uw heerlijkheid. Want we willen er klaar voor zijn. Om een eeuwigheid met u door te brengen. En we kijken naar uit. Geprezen zijn uw naam. Vader, ik vraag u om op dit moment door uw Heilige Geest langs aan ieder te gaan die hier geknield ligt met mij. En deze woorden te verzegelen. Deze keuze te verzegelen. En iets nieuws in hen te openen. Wat vrucht gaat dragen in uw koninkrijk. Vader, verzegel de keuze die ze gemaakt hebben door uw Heilige Geest. Graveer het in hun hart. En laat het vrucht dragen voor uw koninkrijk. In deze gemeente, ook in hun families, ver daarbuiten. Zodat als we voor uw troon komen te staan, we mogen zeggen, wauw, wat hebt u veel door ons heen gedaan. Wat bent u goed. En wat een voorrecht dat we zo dicht bij u mogen zijn. We prijzen uw Heilige Naam. In Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel. Heel veel zegen met de uitwerking toegewenst. En dat geldt ook voor mezelf. Amen.